Ik wil aan de gemeente eerst meedelen dat aanstaande dinsdag de catechisaties gaan beginnen. Van 16:15, als ik het goed uitreken, is dat 4:15 tot 17:00. Dat is zeker jongens en meisjes van 8 tot 11 jaar. En dan van 17 tot 17:45. Van 12 tot 13. Nou, dat is mooi verdeeld. 18:45. Ik hoop je het onthouden kan. Van 18:45 tot 19:30. Van 14 tot 15 jaar. En dan van 19:30. Tot 8:15 van 16 jaar en ouder. En aanstaande zondag, zo de Heere wil, voorbereiding voor het heilige avondmaal. Onze hulp staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij de 85ste psalm, de versen 1 en 3.
Thank you.
We luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren onze Gods. Waar we dan zingen het vierde vers uit Psalm 93. Ik ben de Heere uwe God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. En nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Nu met u lezen wat we vinden in Numeri 23, de versen 11 tot en met 24. Numeri 23, van het 11e tot en met het 24ste vers. Toen zeide Balak tot Biliam: wat hebt gij mij gedaan? Ik heb u genomen om een vijanden te vloeken, maar zie, ge hebt hem doorgaans gezegend. Hij nu antwoordde en zeide: zal ik dat niet waarnemen te spreken wat de Heer in mijn mond gelegd heeft? Toen zeide Balak tot hem: kom toch met mij aan een andere plaats, van waar ge hem zult zien. Ge zult niet dan zijn einde zien, maar hem niet ganselijk zien, en vervloek hem mij vandaar. Alzo nam hij hem mede tot het veld Zofim, op de hoogte van Pisga. En hij bouwde 7 altaren en hij offerde een var en een ram op elk altaar. Toen zeide hij tot Balak, blijf hier staan bij uw brandoffer en ik zal hem al daar ontmoeten. En als de Heere Bileam ontmoet was, zo legde hij het woord in zijn mond en hij zeide, keer weder tot Balak. En spreek al zo. En toen hij tot hem kwam, ziet, zo stond hij bij zijn brandoffer en de vorsten der Moabieten bij hem. Balak nu zeide tot hem, wat heeft de Heere gesproken? Toen hief hij zijn spreuk op en zeide, sta op, Balak en hoer. Neig uw oren tot mij, gij zoon van Zippor. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Zie, ik heb ontvangen te zegenen, dewijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijne God is met hem. En het geklang des konings is bij hem. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Want er is geen toverij tegen Jacob, nog waarzeggerij tegen Israël. Te dezer tijd zal van Jacob gezegd worden en van Israël wat God gewrocht heeft. Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw en het zal zich verheffen als een leeuw. Het zal zich niet nederleggen totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben. We hebben, geliefde, u dus gelezen de tweede spreuk van de waarzegger profeet Bileam. Staande op de hoogte van Pisga spreekt hij hier in nummer 23 zijn tweede spreuk, waarin hij dat volk van Israël komt te zegenen. En dat is louter en alleen een werk van de Heilige Geest. Nu gaan we in dit uur dus een ogenblik uw aandacht bepalen bij dat machtige, wondere, zalige woord. Dat 23ste, 21ste vers uit nummerie 23. Nummerie 23, het 21ste vers, waar Bileam getuigen moet door de Heilige Geest. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijne God is met hem. En het geklank des konings is bij hem. Ja, het een machtige woord. Hè? Laat ons de Heere bidden of het hem behagen mag door zijn Heilige Geest. Dat woord voor ons verstand te verklaren. Hè? Dat we het mogen luisteren en mogen heiligen aan onze harten. Hè? Maar zal het goed zijn? Zal het goed zijn met u of mij? Dan moeten we door genade dit weten, wat hier in Bileam getuigen moest. De Heere ziet niet aan mijn ongerechtigheid en hij ziet niet aan mijn boosheid. Ja, dat is gelukkigste mens op heel de wereld. Laat ons de Heere smeken om die genadige bediening van zijn Heilige Geest. Want liefde rijken ontfermer, die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze uwe dag aan deze plaats des gebeds had willen samenbrengen. Heren, we mogen nog weer geschaard zijn rondom de kandelaar van uw getuigenis. En u smeken wij u, Heren, wat gij ons onthoudt. Onthoud ons, uw heilige geest niet. Maar wil gij dierbare geest des vaders en des zoons dat woord voor ons ontvouwen. Omdat we het verstaan mogen met het verstand. Mogen leren kennen met het hart door de genade des geloofs, Heren. Ach, wat een rijke weldaad, die eens een Biliam getuigen mocht van Jacob Israël en van Israël Jacob. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob en hij ziet niet aan de boosheid in Israël, eeuwig wonder, nooit te vatten, zalig te aanbidden, hier door uw kerk in beginsel, straks volmaakt in alle eeuwigheid. Ach, dat Israël, het had het, o God, zo voor u verzondigd, zoals alle vlees zijn weg voor u verdorven heeft. Want er is niemand die rechtvaardig is, ja tot niet één toe. Niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Tezamen zijn ze afgeweken, tezamen onnut geworden. Niemand die naar u vraagt, goed doet, ja tot niet één toe. En hoe is het nu mogelijk, Heren? En dat is nu het wonder van uw soeverein, vrijmachtig welbehagen. Dat is nu het wonder van uw eeuwige liefde. Dat gij dat volk aanziet in hem, die beminnelijke en gezegende Heer Jezus. Die in ene offerande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden. Een volk dat leert met recht eeuwig weggeworpen te moeten worden. En dat nu met recht door u behouden wordt. Wat groot en zalig wonder, Heren. Dat alleen maar voortvloeit uit die eeuwige verkiezende liefde. Waarin gij dat Israël uw erven verkoren hebt. En daar nu uw allerliefste zoon voor hebt willen overgeven. Hij die de vrede aanbrengt. Want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Heren, dan is het toch een volk dat hier ontdekt is. En der zonden en der schuld en der nood en aan der dood. En nu bidden we u, zo er nog vreemdelingen van zijn, wil gij het dus doen, Heren. Gewerkt nog altijd door uw woord en uw geest in zondaars harten. En nu smeken we u, het voor onze kinderen, voor onze jonge mensen, Heren. Ach, u weet het, in deze tijden zo vol van beroering en zo vol van afval. Een tijd van zoveel zorgen en moeilijkheden. En die gaan klimmen. Al meer en meer, Heren. Och, ontfermt u nog. Bewaar nog. Bij de waarheid die naar de godzaligheid is. Wil uw kerk, Heren, ook dwars door de oordelen heen nog bouwen. Gij hebt het toch beloofd. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Zo mag die kerk rusten in uw eeuwige verbondstrouw. En daar ligt die kerk toch zo vast in, Heren. Dan mogen bergen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. Ge hebt het eens gezworen als bij uzelf. En daarom smeken we u. Wil ook in deze tijden Jeruzalem nog bouwen. De werken des Satans genadiglijk verstoren. En wil het woord dat we gaan overdenken van zulke machtige, rijke vertroosting voor uw erfdeel, Heer. Wat zou het nu groot wezen als ons hart er persoonlijk vanmorgen bij ingesloten werd. Dat we de sprake mochten beluisteren door uw lieve geest in ons eigen hart. Ik zie het niet meer aan, je ongerechtigheid en je boosheid. De Heer, uw God, is met u. En het geklank des konings is bij u. Nu laat ge vanmorgen dat geklank ons horen, Heere. Geef ons genadig een oor om het te horen. Een hart om het op te merken en te verstaan. Bind ons aan uw getuigenis dat eeuwig zeker is. En dat eenvoudige wijsheid leert. Och Heere, wanneer we zo om uw zegen bidden. Dan moeten we het belijden. Het ligt aan onze zijde. Alles verzondigd. Dan kan het nooit, Heere. Maar wij werpen onze smekingen niet neder op onze gerechtigheden. Want dan is het zo gij in het recht zou treden. En gade slaan onze zonden en ongerechtigheden. We zouden niet kunnen bestaan, lieve God. We werden weggevaagd als het slijk der straten. Of als het zand aan den oever der zee. Maar wij willen onze smekingen nederwerpen. Op de gerechtigheden. Aan die gezegende bloed bruidegom. Die beminnelijke en dierbare. Heer Jezus Christus. In hem mocht ge ons willen horen. En genadig willen zijn. Eén droppel van uw bloed op ons schuldig hart. Eén toeknik van uw gunstrijk aangezicht. Eén blijk van uw liefde en van uw rechtvaardigende gerechtigheid. En het hart mag zich in uw toezegging verheugen. Dat ge geen zonde meer ziet in uw Jacob en geen overtreding in uw Israël. Kom, lieve Heere, open de hemel, open de harten, open het woord voor die harten, opdat het zijn kracht mag doen, God verheerlijkend en zielenzaligend. Gedenk daartoe ook aan hem die de mond tot u is, Wim. Naar lichaam en naar ziel gedenken, u weet alle dingen, wil nog ondersteunende genade schenken. Gedenk aan al uw knechten waar ze uw woord uitdragen, we dragen ze alle aan u op. Gedenk aan onze zieke heren, thuis of in verpleegde huizen of in het ziekenhuis. U kent ze ook van onder dit volk. Bij name, Heere, en u dragen we ze alle aan u op en wij smeken u. Och, Heere, u mocht nog een genezend God willen zijn naar het lichaam. En bovenal voor de nood der zielen. Opdat een weg van beproeving, een weg van ziekte, een weg van druk, een weg van kruisdragen, geheiligd mag worden aan het hart. Tot een eeuwige zegen, Heere, uw weg is volmaakt. Al gaat u ook door de diepste der verdrukking en door de donkerheden heen. We leggen ze alle voor u neer. Gedenk uw kerk in de nood der tijden. Uw kerk in de verdrukking, in concentratiekampen. Of waar ter wereld, o Heere, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden, zegen zo alle arbeid, nog in uw koninkrijk. Vergeef ons alle zonden, met gedachten, woorden of daden, tegen u bedreven. En dat om de wille van hem, die met u en de Heilige Geest is één enig God, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Tekstvers verplaatst ons met onze gedachten op de bergtop Pisga. Daar op die berg Pisga zijn mannen vergaderd tegen God en zijn kerk. Maar zij zullen ervaren dat het te vergeefs is tegen God te strijden. Op de hoogte van die berg Pisga, daar staat Balak, de koning der Moabieten, met heel zijn hofhouding. En ook is in hun midden de waarzegger, profeet Biliam. Goddeloze mensen, samen verenigd tegen Gods werk. Korte tijd later zal op diezelfde bergtop zijn Mozes. 120 jaren oud. En de Heere had tegen Mozes gezegd: klim op de berg Nebo Pisga. En u weet het, daar mocht hij nog eenmaal het aardse Kanaan zien. En toen heeft de Heer hem de hemel ingekust. Zalig, hè? Wat zalig. Ja. Toen was die berg Pisga een poort des hemels. In de geschiedenis van dit tekstvers is dat Pisga een poort der hel. En dat herinnert ons hoe dit nu mogelijk is. Een poort der hel, maar ook een poort des hemels. Omdat eenmaal op de heuvel Golgotha is geopenbaard de diepste, of liever gezegd, de hoogste liefde Gods. En de diepste diepte van mensen zonde en ellende. De hoogste diepte, het hoogste van Gods liefde, die daar geopenbaard is in de Heer Jezus Christus, die daar hangt aan het vloekhout der schande. En dat voor een helwaardig volk, opdat de hemel ervoor ontsloten zal worden en dat volk eeuwig zal kunnen rusten aan het vaderhart van God. Maar ook de diepste diepte van onze zonden en ellende waarin we gevallen zijn, zodat die gezegende Christus moest afdalen tot in de diepte der godsverlating toe. Omdat nu eeuwen later dit geschieden zou op de heuvel Golgotha, is het mogelijk dat van de berghoogte Pisga Israël gezegend wordt. Dat is daar een vrucht van. Nu kan God gaan zeggen door Biliam: hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob en hij ziet ook niet aan de boosheid in Israël. Machtig woord, geliefde. Als dat nou eens voor je waar werd, hè? Denk je er wel eens aan? Of leeft de godsdienst zomaar aan de buitenkant van ons leven? Och, we moesten feitelijk geen rust kennen voor we door het geloof, hè? De onderwijzer zegt het zo treffend, er onze belijdenis, door het geloof in die gezegende Heer Jezus Christus, die wetenschap in ons hart mocht dragen. Daartoe mogen de Heeren het woord eens heilig aan in uw harten. Ik zou dit woord willen noemen ten eerste Gods verschonende gunst. Hij ziet de boosheid en de ongerechtigheid niet meer aan. He? Dat is Gods verschonende gunst. Dan letten we op Gods heilaanbrengende nabijheid. De Heere zijn God is met hem. Dat is ook alles als je de Heere mee hebt. Ja, en in de derde plaats letten we op Gods koninklijk woord. En het geklank des konings is bij hem. Gods verschonende gunst, heilaanbrengende nabijheid en zijn koninklijk woord. Laat ons eerst met elkaar zingen uit de 118e psalm, de versen 4 en 7. Israël is gekomen aan het einde van de woestijnreis. Reeds is de Amalekiet verslagen, ook de Amoriet. Ook is de koning van Bazan geveld door het zwaard. En nu staat Israël aan de grenzen van Moab. Balak, de koning der Moabieten, als hij hoort dat dat volk zich gelegerd heeft aan de grenzen van zijn land, dan ontzinkt hem alle moed. Want deze Balak, die koning van Moab, is er diep van overtuigd. Dat volk is nog door boog, nog door zwaard te overwinnen. Dit is een onoverwinnelijk volk als we zo strijden moeten, omdat het een onoverwinnelijk God heeft, die net dat volk is. Ach, die Moab die heeft het wel gehoord, dat al de volkeren die zich ook in de woestijn tegen dat volk van Israël gesteld hebben, dat ze alle zijn verslagen geworden. Er bestaat geen vijand tegenover dat volk van Israël. En dat beseft nu deze Balak heel goed. Hij wil het op een andere manier proberen. Niet door boog of zwaard, want dan is het een verloren zaak. Maar hij wil het gaan proberen met het woord van de profetische vloek. En daarom stuurt hij een gezantschap naar het verre Syrië om daar een zekere waarzegger, profeet Biliam te halen. Opdat die dan dat volk van Israël zal vloeken. Wat wil dat feitelijk zeggen? En dat heeft hij wel goed gezien, die Balak. Hij dacht, dat volk moet ik zien los te krijgen van hun God. En die God moet van dat volk los. En dan kan ik het overwinnen. Maar zolang dat volk met God verenigd blijft, die onoverwinnelijk is, dan gaat het niet daarom. Het moet gevloekt worden. En u kent u de geschiedenis. Biliam lieten ze halen en deze Biliam is meegekomen. De Heere liet hem gaan, maar hij wist het van zere wegen. Hij zou niet anders kunnen doen dan dat volk zegenen. En zo is die Biliam groots onthaald, als je dat leest, niet waar? Als een vorst is hij door Moab en zijn hofhouding ontvangen. Ja, hij laat 7 altaren bouwen en 7 runderen en 7 varren offeren. En daarna hief deze Biliam zijn spreuk op. Biliam, dat was een man, er staat er letterlijk in de 2e vers hier in ons teksthoofdstuk, daar staat, en de geest Gods was op hem. Dat is een grote zaak, hè? De Heilige Geest was dus op deze waarzegger profeet. Toch was deze Biliam een heel andere profeet dan de andere profeten. Biliam sprak wel de woorden Gods, maar de kracht daarvan had hij in zijn eigen hart en leven nimmer ervaren. Biliam had de Heilige Geest slechts ambtelijk, niet persoonlijk. De Heilige Geest gebruikte deze Biliam als een instrument. Ja, daar is nou God zo vrij in. Hè? Ja. Slechts instrument was deze Biliam in de hand van de Heilige Geest. En daar staat hij nu. Balak heeft hem geleid op de hoogte van Pisga. Dat gebergte, ge moet weten, Biliam heeft 3 zijn spreuk opgeheven. De eerste spreuk, toen hij zegende, was op de bergtop Baal. Nu staat hij op de berghoogte Pisga. Straks zal hij hem brengen naar de hoogte van Peor. Nu staat hij dus op de hoogte van Pisga. Hij opent zijn mond. Daar ligt in de vlakke velden van Moab dat machtige tentenleger van Israël. Dat moet een machtig gezicht zijn geweest. Want immers Israël, dat bestond uit een paar miljoen zielen, zeg. Dus allemaal in die tenten gelegerd, in die vlakke velden daar van Moab. Een machtig gezicht. Daarbij kreeg deze Bileam te zien niet alleen dat uitgestrekte tentenleger van Israël, want hij kon maar een deel zien ervan. Dan ziet hij dat uitgebreide tentenleger, maar hij ziet ook de orde die er is. Het is één wondervolk. Bileam heft zijn stem op en vloekt niet, maar zegent dat volk. Het is te begrijpen, geliefde, dat die Balak duivels kwaad is. Daarom zegt hij ook, maar ik heb je laten halen, opdat je dat volk zou vloeken. En hoe ga je het zegenen? Ja, en wat doet hij nu? En nu zet ik je in de lijst van de tekst. Nu komt hij voor de tweede maal naar voren om zijn spreuk, zijn mond te openen. En ik kan bij vernieuwen niet anders doen dan zegenen. Daarom spreekt hij van de waarachtigheid Gods. Hij begint met te zeggen, maar God is geen man dat hij liegen zou. Nog een mensenkind dat hem iets zou berouwen. Zou God het zeggen en het niet doen? Spreken en niet bestendig maken? En dan komt dat dierbare woord. Hij ziet niet aan de ongerechtigheid in Jacob. En hij ziet niet aan de boosheid in Israël. Hoe is dit nu mogelijk? God had in de stilte der eeuwigheid besloten naar zijn soeverein welbehagen dat volk te zegenen met hemelse zegeningen der genade en te zegenen met tijdelijke zegeningen uit het land Kanaan dat ze mochten erven. En wat God besloten heeft, staat eeuwig vast. Daarom, God is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat hem iets zou berouwen. Wat mag dan wel de oorzaak zijn dat de Heere de zonde en de ongerechtigheid in dat volk niet aanziet? Wat is de grond van dat besluit, Gods geliefde? Wel, de grond van dat besluit is het soevereine welbehagen Gods. Zijn eeuwige, soevereine liefde, waarmee de God zijn volk lief heeft. En dat is een wonder, dat kunnen we dus alleen maar bewonderen. In zijn diepte nooit peilen, nog verstaan, geliefde, dat God om redenen uit zichzelf genomen dat Israël verkoren heeft. Want dat Israël, was dat nu een volk van verdiensten boven andere volkeren? Had dat volk van Israël zich dat nu waardig gemaakt, dat die heilige, rechtvaardige God, niet waar, die de zonde niet aanschouwen kan, of hij moet heilig toornen en vloeken. En dat die God nu zegt, ik zie het niet, ik zie de zonde niet en ik zie de boosheid niet. Nog eens, die grond ligt dus niet in dat volk zelf, maar die grond ligt in het welbehagen Gods. In zijn soevereine verkiezende liefde. Waarom hij deze Bileam laat zeggen van die hoogte van Pisga. Hij ziet niet aan de boosheid in Israël. En hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Wat een kostelijk woord. En dan hoor je die Biliam zeggen, als Balak vertoornd is, zie, ik heb ontvangen te zegenen. En terwijl de Heere zegent, zo zal ik het niet keren. Hij noemt dan als een bijzonder voorrecht van Israël, dat God de zonde en de ongerechtigheid van dat volk niet aanziet. Een wonder woord. Let nu eens met mij op. Naar geoordeeld, naar het recht van God, dan is er niemand op gans de aardbodem voor God rechtvaardig, waarom God hem zou kunnen verschonen. Hoort eens hoe de apostel Paulus het zegt. Ze zijn alle onder de zonde. Er is niemand die rechtvaardig is, ja tot niet één toe. Niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Tezamen zijn ze onnut geworden en tezamen zijn ze afgeweken. Niemand die rechtvaardig is, ja tot niet één toe. Zou God dus naar zijn recht handelen, dan was het met dat volk en met zijn kerk voor eeuwig gedaan. Maar als hier deze waarzegger, profeet, door de geest moet getuigen, God ziet de zonde niet en hij ziet de ongerechtigheid niet, dan handelt God naar zijn genade, naar de zegen uit het verbond der genade met dit zijn volk. Och, me dunkt, dat moet dat Israël zelf wel beseft hebben, hè? Want is dat nou geen wonder? Dat volk, zeg jij eens, dat volk van Israël, hoe heeft het geleefd die 40 jaar in de woestijn? Nou, dan moeten we zeggen, God deed zoveel weldaden aan dat volk. Hij heeft ze uitgeleid uit Egypte. Ze hebben die 10 plagen doorleefd. Hoe dat God Israël verschoonde en dat Egypte trof. Maar nauwelijks zijn ze uitgeleid uit Egypte of ze komen bij de Rode Zee. Het heeft er maar weinig aan mankeerd of ze hadden Mozes gestenigd. Ja, en murmureren tegen God. Een slecht volk, hè? Vind je niet? Zo beweldadigd en dan direct zo verkeerd te wezen. Oh, liggen die zaden niet in ons eigen hart? Zijt er al ooit, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, aan ontdekt? Als God een zondaar gaat ontdekken, een mens gaat zetten in zijn schuld voor een heilig en een rechtvaardig God, dan leert die zielen tranen schreien, dat hij tegen zulke goeddoend en ontfermend God gezondigd heeft. Dan zien we ons beeld in dat Israël. Het heeft heel die woestijnreis het telkens voor God verzondigd. Weet je wat Mozes zei? Zeg, Mozes zei, ge zijt een hardnekkig volk. En wat zei de Heere zelf? 40 jaar heb ik van dat volk verdriet gehad. En nu gaat God zeggen, ik zie geen zonde in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Dat volk dus ziende op zichzelf, och, dat mocht wel smeken, zo gij in het recht zou treden en gaande slaande zonden en ongerechtigheden. Heren, we zouden niet kunnen bestaan. En hoewel God ze straffen moest, ook in de woestijn vanwege hun zonde, hoort hoe Ethan het later al zong, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, gewis dan mogen ze voor mijn straffen beven. God moet de zonde straffen, maar hij kan dat volk niet verdelgen. En met eerbied gezegd, er is nou God zelf de oorzaak van. Kun je het verstaan wat eens de bekende John Knox zei, de bekende Schotse hervormer, die zei eens op de vraag van een dominee aan hem, hoe het nu met hemzelf was, hij had zo geijverd, en dan ging hij sterven, en toen zei hij, zo heel eenvoudig, en zo kort, hij zegt, God kan me niet veroordelen, want hij heeft me geoordeeld in Christus. Dat is ook zalig, als je dat weten mag, door de genade des geloofs. Want zie, de Heere had in Israël gezet de bediening der verzoening. En nou gaan we begrijpen. Een zondig volk, 40 jaar verdriet gehad, ze hebben niet anders gedaan. En dan gaat God zeggen, oh, ik zie geen zonde en ik zie geen ongerechtigheid. Daar staat in dat volk, in dat machtige tentenleger, staat de tent, de tabernakel. De bediening der verzoening heeft God onder dat volk gesteld. En daar in die tabernakel vloeide het bloed van stieren en bokken. Daar werden de zondoffers en de schuldoffers en de zoenoffers gebracht. En in dat heilige der heiligen sprenkelde de hoge priester dat bloed van het geslachte offerdier op het verzoendeksel, zodat de wet bedekt onder het bloed God gezien, door God gezien wordt als volmaakt vervuld. En in dat bloed dat volk ziet, als hadden ze geen zonde gedaan en geen ongerechtigheid gekend. Daar ligt nou de oplossing, in dat dierbare bloed der verzoening. Natuurlijk niet dat bloed van die stieren en bokken op zichzelf, want dat kan niet één zonde voor God wegwassen. Maar immers heel die bediening der verzoening in die tabernakel. Het was één sprake van Jezus en Jezus en Jezus alleen. Alles wees naar die gezegende Christus die in de volheid des tijds komen zou. Die in de stille eeuwigheid al gezegd had, rechtvaardige Vader, ik geef mijn hartbloed, ik zal betalen, opdat we in dat volk geen zonde, nog ongerechtigheid zullen zien, want die neem ik nu op me. En gaat het nu verstaan, in die bediening der verzoening, aanschouwt God dat volk. En als die dat bloed ziet, dat had de Heer al gezegd, als ik het bloed zie, dan zal ik u lieden voorbij gaan. Ja, want in dat bloed, hè, zijn weggespoeld al de zonden, al de ongerechtigheden van zijn volk. Hè? En als ik nou naar dat jochie kijk, hè, of we nou jong of oud zijn, kinderen, jongeren of ouderen, laten we toch maar eenvoudig vragen, wil je dat dus doen, dierbare Jezus, wilt u je bloed op mijn ziel sprenkelen? Hè? Zou jij gelukkig wezen? Hè? Is het gelukkigste mens, geloof me toch. Ja, de wereld vergaat. Hè? We zien het in de tekenen der tijden. Ons leven is zo kort. We vliegen daarheen. Och, als ik hier weer sta en dan aan mijn eertijds denk, dan gevoel ik zelf, mijn einde gaat ook komen. En dan zeggen we, wat gaat dat leven gauw, hè? Ja, als een schaduw voorbij. Maar dit is toch maar het voornaamste. Want dan komt het pas, als het zij mag, na de dood is leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Als we door de genade des geloofs
het mogen weten. God ziet niet aan mijn boosheid en mijn ongerechtigheid. Dat was voor dat verkoren Israël. In dat bloed der verzoening. In dat bloed van die gezegende Christus. Maar zal dat nu voor mij waar worden? Weet je wat we dan moeten kennen? He? En denk daar nou eens rustig bij na. Zul je dat eens doen? He? Wij moeten nu dit kennen. Dat die bediening der verzoening, die gezegende Christus dus geopenbaard en gekend wordt in ons hart. Ja, want anders weet ik het nog niet. Dan is het wel waar, natuurlijk, wat God zegt, dat is eeuwig waar. Maar is het voor mij waar? En daar komt het nou op aan. En dat wil dat lieve wezen nu werken, door die Christus. Maar zegt de apostel Paulus, kom eens vriend. Paulus zegt zo heel eenvoudig, en dat bidt hij voor de gemeente. Hè? Dan zegt hij zo in zijn gebed, dat hij hoopt dat Christus door het geloof in uw hart mag wonen. Nou ja, daar heb je het. Hè? Christus door het geloof in je hart wonen. Wat zegt de onderwijzer? Hoe zijn we rechtvaardig voor God? Wat een stuk, hè? Wat een zaak. Maar zalig te kennen. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Door een oprecht geloof in Jezus Christus. Dat, al is het dat mijn conscientie me aanklaagt, dat ik tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd heb en geen derzelfde gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit loutere genade, de volkomene genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van die dierbare Christus mij geschonken is. Dat is het oprechte geloof. Ja, zegt dan de onderwijzer, als had ik zelf voor al mijn zonden volkomen genoeg gedaan. Wat ligt er toch ruim in de Heere Jezus. Hè? Ja, maar dan moet die dierbare Christus dus in mijn hart door het geloof geopenbaard. Want dan draag ik er de vruchten van. Anders gaat het om me heen. Maar het moet door me heen, geliefde. Christus in ons hart geopenbaard. En daar wil de Heere zeggen, waar dat gezegende bloed van die Christus door het geloof wordt toegepast, daar wordt het waar. Ik zie geen zonde en geen ongerechtigheid in mijn Jacob. Wat een voorrecht, hè? Och, daar kun je alleen maar zitten die hier. Toe maar zo. We kunnen dat alleen maar bewonderen. He? Geen zonde. En hoe ouder dat je wordt, hoe meer zonde dat je ontdekt. Geen ongerechtigheid. En hoe ouder dat je wordt, och Heer, ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En dan zegt de Heer, en dan zie ik geen zonde in mijn Jacob. En ik zie geen overtreding in mijn Israël. Hij aanschouwt ze in die dierbare en gezegende Heer Jezus Christus. En waar nu die Christus door het geloof in ons hart verheerlijkt is. En we door het geloof die borggerechtigheid hebben leren omhelzen. Komt de zalige vertroosting. Al mijn zonden. En al mijn ongerechtigheden weggespoeld in een zee van eeuwige vergetelheid. De hel verdient, ja Heere. En nu de hemel te ontvangen, ja Heere. Dat heet gadeloze ontferming. Dat is genade, rijk en vrij. Slechts te bewonderen. Waarom is het op mij gemunt En zoveel gaan verloren, die ge geen ontferming gunt. Dat doe ik niet om uwentwil. Dat doe ik nu om mijn grote naamswil. In dat eeuwige welbehagen Gods ligt heel de kerk opgesloten. En waar nou die kerk in dat welbehagen Gods ligt. En uit de eeuwige liefde die dierbare Heere Jezus is voortgekomen. En hoe alles heeft willen doen voor dat volk. Om het eeuwig bij God goed te maken. De Heere ziet dat volk niet meer aan in zichzelf. Moet je nou eens indenken. Moet je nou eens indenken. Wij horen de dingen zo vaak, hè. Ja. Maar dan moet je daar eens rustig over nadenken. En vraag nou eens, Heere, pas dat nou nog eens toe aan mijn hart. Want het is voor iemand die door genade de reinigende kracht van dat dierbare bloed van Christus kennen mag in zijn eigen leven, is het een eeuwig wonder. Want hij zegt, Heere, hoe ouder ik word, hoe meer zonde. En de Heere zegt, wel, ik zie geen zonde in je. En ik zie geen ongerechtigheid in je. Dat is wat? Is een eeuwige, verschonende liefde en gunst. Omdat hij dat volk altijd aanziet in Christus. En wel kan het. Dierbare Christus, dat gewone in mijn hart en me dekken onder de schaduw, uw vleugelen, was dat dan groot, hè? Geen zonden in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Weet je wat je dan alleen maar doen kan? Wat denk je? Wel eens de kracht van dat bloed ervaren? Zijn stem wel eens vernomen? Toen nou. En in je hart wel eens een ogenblikje die zoete vrede gekend. En dat wonder dat de Heere zegt, ik zie geen zonde in mijn Jacob. En ik zie geen overtreding in mijn Israël. Och, dan kunnen we maar één ding doen. En dat is wonderen. 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 Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Zulk een hart ervaart het met dat volk van Israël, dat de Heere hunne God met hen is. Dat kan ook niet anders. Waar de Heere dat volk heeft aangenomen in dat dierbare offer van die beminnelijke Immanuel, God de Vader een eeuwig genoegen genomen heeft in dat offer van zijn zoon. En nu God de Vader tot zijn zoon gezegd heeft, verlos hem, verlos haar, dat ze het verderf niet nederdalen. Want ik heb verzoening gevonden. En nu ziet hij geen zonden in Jacob. En geen overtreding in zijn Israël. En nu is de Heere God met dat volk. In de liefde, moet je eens rustig indenken zeg. Vertel eens. Hoe lang is God zijn volk kwijt geweest? Wel nooit. In de liefde is God zijn volk nooit kwijt geweest. Hij zegt het zelf. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En in die eeuwige liefde gaat God met dat volk mee. Het is wat anders of ze zich dat nu altijd bewust zijn. Ach, helaas niet. Dat ligt er weer in ons eigen zondig, ellendig, adamitisch bestaan. Het vlees dat nooit geest wordt en het vlees dat nooit bekeerd wordt. Maar nou is de Heere altijd met dat volk in zijn eeuwige liefde. Alhoewel die ze kastijden moet, vaderlijke kastijding, over hun zonde en ongerechtigheden. En de Heere, zijn God, is met hem. Daar hadden ze de bewijzen van ook, dat Israël. Niet waar? Kijk eens zeg, naar die grote tent, de tabernakel. Door dat zeildoek kringelt die lichtende wolk, de Shechina. Dat was een zichtbare teken van de tegenwoordigheid Gods onder dat volk. God was met hen. En zo de Heer met hen is, wie zal dan tegen hen zijn? Niets en niemand, nog hoogte, nog diepte, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Niets en niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke er is in Christus Jezus, onze Heere. De Heere zij de God is met hem. Als Balak dat hoort en Biliam het getuigen moet, dan weten ze het. Nou is het voor ons eeuwig kwijt. Want zo'n God met dat volk is, dan is het voor Moab, voor Balak, voor Biliam een verloren zaak. De Heere, zijn God, is met hen. Dat is een heil aanbrengende nabijheid. Dat Israël, dat mocht dan ook wel zingen, staande tegenover Balak en tegenover Biliam. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens me doen? Dat God mijn schild en hulp wil wezen. Daarom vermocht Moab niets. Maar is Moab ten onder gegaan. De Heere, zijn God, was met hen. En daarom heeft de Heere ze op alle paden geleid. Wat een weldaad toch, hè. Daar zegt de Heere, nou ga ik met je mee. Hoor jij dat? Nou ga ik met je mee. En dan zegt de Heere, ik ben er desdaags in de wolkolom om ze de weg te wijzen. Desnachts door de vuurkolom om ze te lichten op de weg die ze gaan moesten. De Heere hun God is met hen. Dan is het ook eeuwig goed. En u zegt de Heere dit, en dat is de troost voor de kerk, ook van vandaag. De Heere woont in de hoogte, maar hij woont ook in de laagte. Bij dien die van een verbrijzelde en van een nederige geest is. Nou, ik vind dat geen voorrecht, hè? Dan mag je meteen zeggen, onthoud dat toch eens. Heere, u zegt dat je woont bij een verbrijzeld en een nederig hart, weet me geven. Daar woont God. Opdat hij levend maken de geest der verbrijzelde. En opdat hij levend maken de geest der vernederde. En waar de Heere nu is en woont en werkt in dat hart, dan vermag de duivel niks, dan vermag Moab niets, dan vermag Biliam niets, dan vermogen de zonden niets en dan vermag de duivel hel en dood in der eeuwigheid niets. De Heere hun God is met hen. Ja, wat een zaak, hè. Ik hoop je vandaag een ogenblikje geloof van krijgt in je hart. Ja, de Heere is met me. Wel hoor, dan kunnen we zingen vandaag weer met die dichter, hè. Psalm 48 is het. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden tot ze thuis zijn. Om daar eeuwig uit te worden, om dat dierbare bloed des lams, om die gezegende bediening der verzoening van die beminnelijke Emmanuel. Dat God de zonden en de ongerechtigheden van zijn volk niet meer aanziet. Hij heeft ze aangezien en toegerekend aan zijn eigen lieve zoon. En die dierbare Heer Jezus heeft uit eeuwige liefde tot die in zichzelf zwarte bruid gezegd, Vader, al die zonden en die ongerechtigheden reken ze mij toe. Opdat dat volk vrij zal staan. En in dat volk de zonden en de ongerechtigheden niet meer ziet. En zo kan God eeuwig wonen bij zijn volk. De Heere zijn God is met hem, geliefde. Wat een groot voorrecht. Hoor dan
Als de Heere nabij dat volk is, dan kennen ze ook zijn koninklijk woord. En dat is mijn derde gedachte. Gods koninklijk woord. Want zo moet Bileam profeteren. En het geklank des konings is bij hem. Het geklank des konings. Wat zou dat nou zijn? Wel, dat is dit. De Heere had bevolen, toen hij de tabernakeldienst instelde onder Israël, dat daar twee zilveren trompetten moesten zijn, waarop de priesters of de levieten moesten blazen. Op die twee trompetten. Waarom? Als de Heere dat volk bij de tabernakel wilde hebben en een boodschap voor dat volk had, dan werd op die trompetten geblazen. En als stil, als Israël dat geklank dan hoorde, dan zeiden ze, we worden opgeroepen naar de tabernakel. Of als dat volk weer verder trekken moest door de woestijn, werden weer op die twee trompetten geblazen. Een teken dat ze moesten verrijzen. Ook hoorden ze dat geklank van verschillende malen als ze moesten rusten. Of ze hoorden het geklank van die beide bazuinen als de vijand aankwam. Wel nu, en nu ben ik het zo hartelijk eens met wat de kanttekenaar zeggen op onze Statenbijbel. Dat geklank des konings ziet ook op de prediking des woords. En zo is het geklank des konings bij zijn kerk. Op de twee trompetten laat de koning steeds blazen. Op de trompet van zijn heilige wet. En op de trompet van zijn heilige evangelie. En als we nu een doorboord oor en een ontsloten hart hebben ontvangen, en het geklank des konings mag vernomen worden door dat dierbare woord van God, het geklank der goddelijke wet, die me veroordeelt, die me zet in mijn schuld, die me zet in mijn verloren bestaan. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Het geklank der wet, geliefde, moet u telkens en telkens weer het oordeel aanzeggen. Zul je nog onbekeerd in de kerk zitten? Hè? Kent u het geklank der wet? Ik wenste het wel. Want als dat geklank der wet door Gods heilige geest aan het hart wordt toegepast, dan worden er geen bekeerde, maar verloren mensen voor God geboren. Die dan moeten ingaan leven, dat eeuwige wonder, dat zulke mens schuldig van de hoofdschedel tot aan de voedsel toe, dat de Heere nou toch zulke mens zegt, wel, ik zie je zonde niet en ik zie je ongerechtigheid niet. He? Dan gaat de Heere ze leren door dat geklank van zijn heilige wet, waardoor we in het oordeel gezet worden. En het geklank van het heilige evangelie, dat de zoete klanken zijn van Bethlehem en Golgotha, waardoor de Heere het zegt, ik zal niet meer op u toornen, nog schelden in de eeuwigheid. Als dat veroordeelde mens onder de wet geopenbaard wordt, die dierbare Christus. En nu is dat rijk, een geopenbaarde Christus. Maar dat is nog geen weggeschonken Christus. Dat doet God van den hemel in de verheerlijking van zijn recht. Ja, waar hij het offer van zijn zoon aanvaardt en dan getuigt. Verlos deze, een geschonken borg uit het recht van God. Wat wordt daar zalig als dat geklank vernomen wordt. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Noem ze eens de belofte uit dat evangelie. Hoe heeft de Heere nou wel eens door dat geklank van dat evangelie tot je ziel gesproken? Nou, zeg dat nou eens. Als de Heer je nou eens terugleidt. En hij laat het eens zien, hè? In wegen van rouw, op het ziekbed, in wegen van verdrukking, of op de berghoogte van voorspoed, als dat lieflijke klank van het evangelie vernomen wordt, en die dierbare beloften uit dat woord aan je hart wordt toegepast, dan zeggen we zalig. Hoe zalig is het volk, het welk het geklank hoort. Ken je het? Ik ga eindigen, hè? Laten we toch bidden. En dan kunnen we nooit te veel vragen. Heere, wil je door uw Heilige Geest. Nu eens door het geklank van uw wet. En het geklank van uw woord. Mijn zielen leren en onderwijzen. En me zetten in die zalige bediening des bloeds. Ik zie geen zonde in mijn Jacob. En geen overtreding. In mijn Israël. Het is wat. Hè? We gaan nu naar huis. Hoe is het met Bileam gegaan? En met Balak? Toe, jongens. Hè? Moab is verdelgd. Want als God zegent, kan niemand vloeken. En als God vloekt, kan niemand zegenen. Balak en Bileam. Die is ondergegaan. Moab is verdwenen. Vreselijk. Ja. Nee, ik weet er toch één, zeg. Jullie ook? Ik weet er één, jullie toch ook? Uit Moab, die behouden is geworden. Daar zie je weer de ruimte in het bloed van de Heere Jezus. Wie is er nou behouden uit Moab, zeg? Ja. Wel, daar heb je ze. Rut, de Moabitische. Zie je dat God ze eruit haalt. Die van eeuwigheid heeft gekend en bemind. Ja, Rut heeft die eruit gehaald. De Heere mocht ook zich over jullie zielen ontfermen. Smeek de Heere om dat werk der genade te mogen kennen. Geliefde, dat is zo nodig. Kan ook zijn, want ik denk aan mijn jonge jaren, aan mijn dominee, die eens vertelde, hij was vanuit Kampen naar onze geboorteplaats gekomen. En ik hoorde het hem nog zeggen, een dominee die 40 jaar gepreekt had, hij had zijn ambtsjubileum, 40 jaar. En toen ging hij sterven. En toen zei hij, nu heeft God 40 jaar door dat instrument geblazen. En u werpt het bij het oude roest. Verschrikkelijk, hè? Laat ons dit wel bedenken. Misschien zitten ze hier in middelharnis. Ik wenste het. Harten die soms vrezen dat ze een Bileam zijn. Hè? Dat kan. Als ik maar geen Bileam ben. Want we hebben gehoord hoe ver het gaan kan. Die man had de Heilige Geest. Maar slechts als instrument. Persoonlijk kende de man er niks van. Is ook eeuwig verloren gegaan. En hoe kan daar zo menigmaal een bekommerd hart mee bestreden worden. Als ik zo'n Bileam maar niet ben. Laat ik u dan een vraag doen. Gelooft u dat die Bileam zelf zich erover bekommerd zou hebben of het goed met hem was voor de eeuwigheid, ja of nee? Dan zegt ge natuurlijk nee. Waar ging het die Bileam om? Om een huis vol goud en zilver. En waar gaat het nu uw hart om? En als het dan goed is, mocht je dan dit zeggen. Net als die vrouw die tegen Huntington zei, hè, die zo bitter weende, als ik de Heere Jezus had.
Eerst dan zouden mijn tranen gedroogd kunnen worden. Dat diepe, innige begeer onder alle bestrijdingen en aanvechtingen. Zeg gij, Heere Jezus, tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Smikt om die genade. Amen. Tweede vers uit Psalm 103. Rijke ontfermer, heiligt uw woord dat we overdacht hebben, door uw heilige geest aan het hart. Wat zondig was verzoenend, wat u behagen kon verheerlijkt het trouwe God. We hebben het met elkander overdacht, dat diep, diepe, zalige woord van u. Ik zie geen zonde in mijn Jacob. Ik zie geen boosheid, geen ongerechtigheid in Israël. Omdat ge naar uw eeuwig welbehagen dat volk aanziet in dat alles betalende zoenoffer, in dat dierbare bloed des lams. En gij beminnelijke Heere Jezus, gij hebt al de zonden, al de ongerechtigheid, al de boosheid van dat volk op u geladen. En u zijn die zonden en ongerechtigheden in dat volmaakte offer weggespoeld. Liefderijke God, dat onze harten niet mochten rusten, voor we door dat dierbare geloof in Jezus Christus het kennen mogen, als had ik zelf en alles volmaakt voldaan. Heere, gedenk ons zo, jong en oud, wees met ons, wees met alles wat wachtend is op uw zegen en verblijd ons door uw daden. Amen. Hoe zalig is het volk.
Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.